had eerlijk gezegd niet verwacht dat het, dat het helemaal viraal zou gaan. Want dit is niet hetgeen wat zij eigenlijk voor ogen hadden. Zij wilden eigenlijk een kind redden die geen ouders had. Je gaat eigenlijk met vreemde mensen mee.
Mijn naam is Dilani Buttink en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom Wietje. Zou jij jezelf eens willen voorstellen?
Ja, natuurlijk. Mijn naam is Wietje Stuti Boerma. Ik ben op papier geboren 6 november 1975 en in 1979 vanuit Indonesië naar Nederland geadopteerd. Maar ik heb me eigenlijk onlangs wederom beseft dat mijn adoptiepapieren zijn vervalst. En deze vervalsing die is eigenlijk in 1991 door iemand van het tehuis bevestigd. Maar ik heb destijds niet gedacht dat dat heel vreemd was. Pas nu besef ik eigenlijk dat vervalsing van adoptiepapieren eigenlijk helemaal niet normaal is.
Ik heb jou als een van de eerste gefotografeerd. Ja, hoe was dat voor jou om dan die foto zo te zien?
Ja, toen je eigenlijk die oproep plaatste, dacht ik gelijk van god, superleuk project, daar doe ik aan mee. Dus snel gereageerd, ook omdat ik je al langer ken. Het moment zelf, dat was echt één knip. En je staat erop en ik zo van, oh, is dat het dan? Dus de ervaring was eigenlijk heel snel. Maar wat die foto uiteindelijk voor mij heeft gedaan, dat kan ik eigenlijk niet goed beschrijven, want ik heb die foto ook met jouw toestemming toe gebruikt voor mijn zoektocht. Mm-hmm. En mede dankzij echt het prachtplaatje is die zoektocht eigenlijk helemaal super groot geworden via Twitter. En iedereen die complimenteerde ook over me. Zelfs mijn vader trouwens. Die vond het een prachtige foto. Maar ik heb die foto onder andere gebruikt om bij een persoonlijke brief aan mijn biologische moeder die ik had geschreven toe te voegen. En die brief die heb ik geplaatst op Twitter in juni 2020.
Ik moet zelf zeggen dat ik nooit zo had nagedacht dat je hem inderdaad ook voor een zoektocht kon gebruiken. Want ik dacht van, een foto van een kind die je vasthoudt. Van ja, niemand kijkt naar de persoon daarachter, alleen naar de mm-hmm. kinderen. Maar je ziet natuurlijk, en vooral in jouw geval, want jij was ouder, mm-hmm. heel duidelijk van, nou ja, dit was het kindje en dan nu, ja. Dat, zo zie je er nu uit.
Ja, dat was ook, tenminste, ik dacht eerlijk gezegd dat dat ook de opdracht was van jou. Maar het spreekt gewoon echt boekdelen ook. Mm-hmm. Van zo zag je er toen uit en nu zie ik er zo uit. En ik ben nog steeds zoekende.
Ja, heel mooi. En ook gewoon echt heel bijzonder, maar ook vooral overweldigend lijkt me.
Ja, het was heel apart. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het, dat het helemaal viraal zou gaan. En dat is overigens niet door mijn toedoen hoor, want ik wist helemaal niets van Twitter. Ik had geluk dat ik een collega had die en Indonesisch was en zei van ja, je hebt zo'n uitgebreid verhaal. Dat moet je gewoon via Twitter, in een Twitter-thread doen om het alleen al uit te leggen. En zij is een persoon die in Indonesië ook nog een best wel groot netwerk heeft. Zij promoten Indonesische films nationaal. Dus ja, eigenlijk viel alles op zijn plek toen ik haar ontmoette. En zij heeft me daarbij dus heel erg geholpen eigenlijk.
Wauw. Ook wel fijn om inderdaad dan iemand te hebben die dan weet hoe je dat dan weer moet aanpakken. Maar het is ook alweer een soort van een nieuwe manier van zoeken via internet.
Ja, klopt. En we kwamen erop omdat mijn route natuurlijk al echt jarenlang via Facebook zoekt. Wat ik overigens heel goed vind. Mm-hmm. Maar dat is voor geadopteerden die als baby hier naartoe zijn gekomen en gewoon niet meer informatie hebben. Is dat een goed medium? Maar aangezien ik nog zoveel herinneringen had, en ik had natuurlijk ook nog een bezoek in 1991 waar ik ook mijn vraagtekens bij had, had ik veel meer te vertellen dan alleen een A4'tje of een foto op Facebook. Vandaar dat die thread met Twitter, met maar liefst 26 stuks, was gewoon eigenlijk de juiste medium om voor mijn verhaal te gebruiken.
En even heel dom, maar wat is thread?
Je hebt een Twitterbericht en die mm-hmm. bestaat uit een beperkt aantal karakters. Dus daar kun je niet meer in kwijt dan het maximaal aantal. Ik weet niet zo, ik weet niet uit mijn hoofd
140
hoeveel.
140 of zo, ja. Echt weinig.
Ja, precies. Ja. Maar bij één zo'n tweet kun je dus, geloof ik, 3 foto's toevoegen en een filmpje onder de, geloof ik, 15 seconden uit mijn hoofd. Ik weet het ook niet helemaal precies. Maar daaronder kun je dus weer een andere tweet, een vervolgtweet, hangen. En zo is, zeg maar, mijn verhaal opgebouwd uit echt 26 tweets. En al die tweets noem je een thread. Een draad.
Een draad, ja. Ook alweer grappig, want er zijn best wel veel woorden voor nodig.
En daarbij komt ook nog dat, ik had natuurlijk geluk dat Tasia mij heeft geholpen. Zij is, zeg maar, native Indonesisch, dus zij had alles ook voor mij vertaald. Wat het ook, dan ook weer makkelijker maakt voor de mensen daar om het, direct het verhaal, zeg maar, te lezen. En er zit wel degelijk een strategie achter, want ik ben dus begonnen met, zeg maar, een persoonlijke brief aan mijn biologische moeder, die ik me nog kan herinneren. En het laatste moment, dus, zeg maar, waarop ik haar zag, dat is op het treinstation. En die brief hadden wij zowel in het Engels toegevoegd als in het Bahasa, Indonesië. En dat heeft enorm gepakt, waardoor men echt heel snel naar het volgende bericht wilde lezen en steeds meer naar onder. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dus er zit zeker een strategie achter. We hebben daar echt wel over nagedacht.
Ja, precies. Uiteindelijk heeft het ook echt iets heel groots losgemaakt, want je hebt een documentaire gemaakt.
Ja. Twitter, de feed, die ging echt viraal. Mm-hmm. Waardoor ik in eerste instantie de kans kreeg om allerlei interviews te doen. Eerst krijg je al die roddelkanalen, zeg maar, van die, hoe noem je dat? Een beetje à la story en privékanalen die je verhaal prachtig vinden en dat graag, zeg maar, aan de man brengen. En daarna kwamen ook de nationale kranten, wat natuurlijk veel, veel bijzonderder ook voor mij was. Mm-hmm. En ook een groter bereik heeft. En BBC was daar één van. En ik had al vrij snel een goede band met Ayomi, die het interview aflegde. En ik heb met haar ook altijd contact gehouden. Want ik vertelde haar onder andere, zeg maar, hoe ver mijn zoektocht al was, of ik al goede leads had. En we hebben dus 2 jaar lang zo eigenlijk contact met elkaar gehouden.
Wel ook best nog wel lang dan voor een journaliste ook, om daar dan in het verhaal te blijven, lijkt me.
Ja, klopt. En in eerste instantie dacht ik, nou ja, ik hoop dat ik haar niet te veel lastig val. Mm-hmm. Maar ze heeft zich echt ook helemaal vastgezogen in het verhaal. En ze begreep hoe complex het was eigenlijk al vanaf het begin. En op een gegeven moment kwam het tot een punt dat zij eigenlijk met mij meepuzzelde. Want dat is het gewoon letterlijk. Het is een puzzel. En dat ik het niet meer in mijn eentje hoef te doen. Want soms maak je jezelf echt helemaal gek. Yeah. Met alle mogelijkheden. En het was super fijn dat zij, zeg maar, mij daarin hielp. En ook soms ook echt dingen ontkrachten van, nee, je denkt verkeerd, je moet het zo zien en zo. Dus dat was echt heel erg fijn.
Ja, ook wel heel goed dat je niet dan in je eigen, jou zeg je dat, in je eigen verhaal soms blijft hangen. Maar inderdaad dat je dan feedback krijgt van, oh nee, maar je moet op die manier ernaar kijken.
Nou, daar spreek je gelijk de juiste waarheid. Want als je alleen met jezelf eigen gedachten bent, dan blijf je dus heel vaak hangen. Moet je voorstellen dat ik heb herinneringen al vanaf, eigenlijk dat ik hier in Nederland ben. Mm-hmm. En ik heb mijzelf dikwijls heel erg gek gemaakt met continu maar elk detail proberen uit te pluizen. Dus een persoon die, zeg maar, de tegenhanger van jouw gedachten is, is heel fijn. Yeah. En gek genoeg, dat kunnen niet je adoptieouders zijn. Die zijn te beïnvloed ook nog door, omdat ze half het verhaal kennen, maar je moet echt een objectieve partij hebben. Iemand die onpartijdig is, is gewoon veel fijner om mee te puzzelen.
Precies. Ja. Plus juridische kennis, dat is gewoon, dan weet je gewoon hoe je als een detective. En uiteindelijk ben je dus een documentaire gaan maken. Hoe is dat een soort van helpen met zoektocht naar documentaire?
Nou, ik heb altijd aan Ayomi verteld. Trouwens, voor degene die het niet weten, Ayomi Amindoni is de journalist van BBC Indonesië, die mij dus 2 jaar heeft bijgestaan. Ik heb haar altijd gezegd van, nou ja, als ik een goede lead heb, dan kom ik naar Indonesië. Want ik wil natuurlijk zoveel mogelijk nu dingen uitpluizen, nu het nog kan.
Mm-hmm.
En ik kreeg die goede leads dus eigenlijk. Ik had er eentje waarvan ik dacht dus, zij is het gewoon. Zij is mijn biologische moeder. En ik had nog iemand die echt, waarvan de moeder of de familie eigenlijk dacht dat ik hun verloren familielid was. Helaas zat de pandemie ertussen, dus dat is een paar keer uitgesteld doordat ik niet kon vliegen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk zei ik van, we kunnen in juni gaan. En het plan was gewoon om eigenlijk een item te maken. Totdat Ayomi doorkreeg van, waar ga je allemaal naartoe? En mm-hmm. ik zei van, ik moet naar Jakarta ten eerste, want daar woonde, daar heb ik een lead vlakbij.
Yeah.
Daarna moet ik naar de Lampung, want daar heb ik herinneringen en daar heb ik ook nog een ander lead. Maar ik wil ook naar Jakarta, want daar ben ik, denk ik, geboren. Het mm-hmm. staat niet op papier, want op papier staat dat ik in Jakarta geboren ben. Maar dat is zeg maar mijn oudste herinnering. En ik wilde naar Bandung, mm-hmm. want daar is een incident in 1991 gebeurd wat heel vreemd was. En vervolgens wilde ik Anna van mijn roots nog opzoeken. Dus Ayomi had zoiets van, wacht even, maar misschien is het beter gewoon om een documentaire van te maken. Maar ik dacht wederom, prima. Maar dat wordt gewoon een documentaire van misschien een half uur.
Mm-hmm.
Nou ja, uiteindelijk is het een documentaire van meer dan 2 uur geworden, omdat het zo complex was en er zoveel is gebeurd. En we ook eigenlijk wilden aanhalen dat ik niet een uniek geval ben in Indonesië. Dus mm-hmm. Vandaar dat het uiteindelijk twee delen is geworden van meer dan een uur.
Ja.
Dus in totaal iets van 2:10. Best veel.
Ja, nee, echt super. Nou ja, ik heb hem vorige week mogen zien.
Ja.
En hij staat ook op YouTube. En ik ga alles linken. Dus mensen, ga alsjeblieft dit kijken. Het is ook echt, buiten dat het heel mooi gefilmd is, is het verhaal ook echt zo, het komt zo bij je binnen, maar niet alleen jouw verhaal, maar ook van
het geheel, moeder. Het proces, eigenlijk. Ja.
En dat laat gewoon echt zien dat het complex is. En ook gewoon dat, juist omdat jij van plek naar plek naar plek gaat, dat je echt denkt van, wow, oké, nu ben je daar weer. En dat is gewoon voor veel, denk ik, niet voor te stellen, maar dat is dus wat een zoektocht inhoudt. En
Het is je kan wel een adoptiefile hebben, of mm-hmm. een adoptie, hoe noem je, papieren hebben. Maar het vertelt je vaak niet waar je vandaan komt. En die zoektocht alleen al is gewoon heel gecompliceerd. Dus het blijft vaak niet bij alleen zoektocht bij het tehuis of zoiets.
Nee.
En zeker niet als je al wat ouder bent. En in mijn geval heb ik gewoon echt het geluk gehad dat ik redelijk tot in detail mijn herinneringen kon beschrijven.
Want sprak jij Bahasa toen je hier kwam?
Nee, ik sprak Javaans, hoog Javaans. Dat is net een tikkeltje anders. Je zult in Sri Lanka ook wel heel veel verschillende talen hebben. In Java heb je je Bahasa Indonesia, dat is eigenlijk nu de nationale taal geworden. Maar Javaans is natuurlijk de taal van de Javanen. En ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik op de Kraton geweest ben. En de Kraton is het paleis van de sultan in Yogyakarta. Dus het frappante is dat ik hoog Javaans sprak. Want normaal, iemand die uit het zeg maar normale volk komt, mm-hmm. spreekt of laag Javaans of zeg maar een beetje daar mengeling daartussenin.
Yeah.
Maar ik sprak hoog Javaans. En dat betekent dus dat je als lager, een persoon van lage afkomst, eigenlijk naar iemand die van hoog afkomst aanpraat. En waarom ik dat heb geleerd, dat heb ik nooit begrepen. Dat is echt iets heel aparts.
Yeah.
En nog een van de vele paleis. Mysteries. Ja. Ik heb vele malen gedroomd dat mijn vader een sultan was.
Wie weet. Ja, ja, wauw. Maar wat mij zo bijzonder lijkt, en dat is ook vaker bij Pink Cloud voorbijgekomen, als je dus al ouder bent, dat je dan hier dingen ook probeert te vertellen misschien, wat je toen hebt meegemaakt. Ja. En volgens mij kwam er in jouw documentaire ook voor dat jouw ouders ook Bahasa, of nee, Indonesische spraken? Nou,
ze spraken het niet echt, maar ze hadden een cursus gedaan. Een cursus, dus laten we zeggen dat ze heel veel woorden begrepen en kleine zinnetjes.
Ja.
En ik sprak inderdaad natuurlijk heel lang nog alleen Javaans.
Mm-hmm.
En zelfs toen ik naar Nederland kwam... Nou, je moet je voorstellen dat de hele situatie altijd al heel vreemd is. Je gaat eigenlijk met vreemde mensen mee.
Yeah.
En ik was ziek, dus ik kwam eigenlijk de dag na aankomst gelijk in het ziekenhuis terecht. Ja. In quarantaine. Dat was mijn eerste ervaring met quarantaine overigens, voor COVID.
Ja, toen het nog niet hip was.
Ja, precies. Maar... toen leerde mijn moeder in de keuken van het ziekenhuis een Indonesisch vrouwtje kennen die ook Javaans sprak.
Oh.
En die probeerde dus met mij te praten, maar ik schrok daar zo heftig van dat ik totaal dichtklapte en niets meer heb gesproken.
Oh.
Maar ik heb geloof ik binnen een jaar min of meer Nederlands geleerd. Maar mijn moeder heeft daarvoor echt wel heel lang ook met mij naar school moeten gaan. En half dingen vertalen. En met vele woorden zoals tokoperp. Dat was zeg maar verfwinkel. Maar ik kon de V niet uitspreken. Dus dat werd dan perp. Of panierpla. Dat was vanillevla.
Oh, ik dacht paneer of zo.
Ja, zoiets. Maar nee, de V was voor mij heel moeilijk om uit te spreken.
Lijkt me gewoon echt heel complex. Zelfs als je moeder dus mee moet naar school.
Ja, zij heeft echt de eerste paar jaren echt ontzettend veel tijd in mij gestopt om eigenlijk te doen integreren.
Was het maken van de documentaire achteraf de ervaring die je van tevoren had bedacht daarbij?
Nee. Nee, totaal niet. Nee. Ten eerste dacht ik werkelijk van, nou ja, ik heb mijn biologische moeder gevonden. Dus dat wordt gewoon alleen maar misschien 3 uur opname en voilà, we zijn er. Maar ja, alles bleek anders te zijn. Niets bleek gewoon te zijn wat ik dacht. En ik was in het begin zeker nerveus ook. Want ik had nog nooit echt op die manier met tv te maken gehad. En wel eens een keer een opname meegemaakt van iemand van een dag.
Mm-hmm.
Maar dat iemand je daadwerkelijk echt achtervolgt. En ook met je emoties, dat is ook wel heel raar. Want ik ben normaal ook niet een persoon die echt houdt van om helemaal huilend voor de tv of dat soort dingen. Maar ja, ten eerste doet het gewoon heel veel met je.
Mm-hmm.
Maar je bent toch een klein beetje terughoudend daarin. Ja, terwijl bijvoorbeeld dan die moeder, die Sujatni, die ik dan dus eigenlijk dacht mijn moeder te zijn, die was weer eigenlijk gedramatiseerd op tv. Dus dat was eigenlijk heel tegenstrijdig. Terwijl ik dacht van, ja, weet je, normaal houden.
Ja.
Ging zij echt totaal, zeg maar, hysterisch doen. Maar ja, dat hou je toch niet tegen.
Bijvoorbeeld, tv-adoptie, dan denk ik toch altijd aan Spoorloos. Dat in elkaars armen vliegen.
Ja.
Maar ook juist dat, ja, dramatische...
Ja.
Gevoel, waren ze daar ook op uit qua...
Nee, gelukkig niet.
Mm-hmm.
Krijg ik altijd rilling als ik Spoorloos zie, omdat ik daar gewoon helemaal niet tegen kan. Ik vind het echt overgedramatiseerd en dat is ook niet datgene wat ik wilde laten zien. Dat was niet mijn doel.
Mm-hmm.
Wat ik wilde laten zien is hoe complex het hele verhaal is. En niet zozeer alleen maar drama-tv tonen. Wat ik goed vind dat zij hebben laten zien is dat er gewoon ook heel veel onderzoek is gedaan en heel veel puzzelwerk is gedaan. Dus ja, natuurlijk hebben we een aantal momenten waarop ik ook gewoon heel emotioneel ben.
Mm-hmm.
Maar ze hebben het juist, want het was allemaal veel emotioneler dan dat je eigenlijk in een documentaire ziet. Dus dat hebben ze echt heel erg beperkt weten te houden en daar ben ik erg blij om.
Ja, het is ook wat het is of zo.
Ja, ja.
Dat, ja. Ja, niet inderdaad dat extreme, maar ja, het is ook zo. En ik vind het ergens ook wel weer mooi om te zien dat je dan iemand hebt die dus, nou ja, heel dramatisch is, maar tegelijkertijd jij niet. Dus dan zie je verschillende...
Dan moet je ook voorstellen, volgens mij hebben ze dat eruit geknipt, maar voor mij waren die ontmoetingen met de moeders, dat was echt een soort déjà vu voor mij. Want ik had dit al in 1991 meegemaakt en ook dat het eigenlijk helemaal niet goed voelde. En dat was eigenlijk ook die ontmoeting met Sujatni. Dus ik was al heel terughoudend.
Ja.
En toen ik dan nog een andere moeder ontmoette, Ibu Julia. dat was de derde ontmoeting al. Ja. Dus ja, weet je, op een gegeven moment weet je het ook niet meer van jezelf. En het is bijna automatisme dat je terughoudend daarin bent.
Juist om de, ook om jezelf
te beschermen. Ja, absoluut, ja, ja.
Dat je niet teleurgesteld wordt.
Ja.
In de documentaire heb je ook je ouders zitten.
Mm-hmm.
Hoe was het voor hen om überhaupt daar iets over te zeggen op beeld, wereldwijd?
Dat was best moeilijk. Mm-hmm. En ik heb mijn ouders er nooit toe gedwongen, want dat vind ik ook fout ten eerste. Maar voor mijn moeder met name was dat heel emotioneel. En het is sowieso eng om voor een tv over zo'n best wel zwaar onderwerp te praten. En Engels is nou ook niet echt zeg maar de lievelingstaal van mijn moeder. Dus dat was ook nog een extra moeilijkheid voor haar. Maar het was zo waardevol in een documentaire. Want ik wilde zo graag aangeven dat het ten eerste niet de schuld is van de adoptieouder.
Mm-hmm.
Mijn ouders zeggen echt letterlijk, ja, wij voelen ons bedrogen door de Nederlandse staat.
Yeah.
Want het is de taak van de Nederlandse staat om al die organisaties te controleren. En dat is gewoon niet goed gedaan.
Nee.
Ik vond het heel waardevol dat ze daaraan mee hebben gedaan. En ik was ook heel erg blij dat de ouders van Herlina daarin ook, zeg maar, ter ondersteuning aan de documentaire hebben meegewerkt. En het is, weet je, hieraan zie je gewoon ook dat die, wederom die driehoek van slachtoffers eigenlijk. En ik zal ze nogmaals benoemen, dat is natuurlijk de geadopteerden, maar het zijn ook de biologische ouders. En de adoptieouders.
Ja.
Want dit is niet hetgeen wat zij eigenlijk voor ogen hadden. Zij wilden eigenlijk een kind redden die geen ouders had. En niet een kind afpakken van andere ouders. Ik heb echt het gevoel dat in 1979, eerder zelfs al, zeg maar vanaf de jaren 70, heeft een soort Nederlandse indoctrinatie plaatsgevonden op tv. Van, oh, we moeten de arme kindertjes helpen, want ze zijn daar met groot aantallen die geen ouders hebben. En van daaruit is eigenlijk die hele adoptierage ontstaan. En daarop hebben al die adoptieorganisaties ook ingespeeld. Ja. Waar op een gegeven moment dus legio's Nederlandse ouders zich melden van, ja, wij willen wel zo'n kindje helpen. En dat is, op een gegeven moment werd het bijna een eis ook van ouders. Het werd ook bijna een soort competitie van, ja, waarom mag jij, waarom ben jij eerder aan de beurt dan wij? Want mijn ouders bijvoorbeeld, die hadden al een Colombiaans kindje geadopteerd.
Mm-hmm.
Maar daardoor werd voor de organisatie, die zei van, ja, maar bij jullie is het al een keer goed gegaan, dus jullie zijn sneller aan de beurt. Daar was echt letterlijk jaloezie van binnen de wensouders.
Mm-hmm.
En soms met bedreigingen daaraan toe. Ja, het is eigenlijk van een zotte.
Wow.
Ja, ja. En ik weet, in de documentaire zelf vertelt Seth Hendricks onder andere ook dat ze eigenlijk heel vaak lastig werden gevallen van, ja, wanneer zijn we nou aan de beurt?
Mm-hmm.
Dat hij dan ook uiteindelijk benadrukt, ja, we zijn er niet voor jullie, maar we zijn er voor de kinderen.
Yeah.
Dat is eigenlijk heel bizar. Dat je bijna een soort, hoe noem je dat? Een fashion product aan het worden bent.
Trending.
Ja.
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 Heb je veel reacties gekregen?
Ja, superveel. Echt. Meestal onder de YouTube comments.
Mm-hmm.
Ik geloof dat we bij elkaar iets van 4000 comments hebben.
Oh, wow.
En beide delen zijn al, beide delen zijn al in ieder geval over de 500.000. Ik geloof bij elkaar iets van 1,2 miljoen als je beide delen optelt.
Mm-hmm. Wow.
Dus dat is superveel.
Yeah.
Maar gek genoeg ben ik erg verbaasd over hoe positief men reageert. Met name jongere Indonesische mensen die gewoon ook echt niet wisten dat er dit soort dingen aan vroeger gebeurde.
Ja.
Ja, ik ben wat dat betreft wel trots dat je dan toch bijdraagt aan een stukje awareness ook.
Misschien voor velen en vooral inderdaad jongeren gewoon ook een schok. Zo van,
ja.
Kan dit? En Ook omdat de jongeren tegenwoordig, dat klinkt echt als een oma, maar die zijn wel meer bezig met dit soort thema's.
Ja, maar er komen ook comments naar voren van mensen die daadwerkelijk ook destijds een familielid zijn kwijtgeraakt. Of waarbij een familielid is verdwenen en ook vermoeden van kidnapping zeg maar daarin speelt. Of... maar ook heel, heel veel gewoon mensen die mij heel veel succes wensen in de zoektocht. Dus eigenlijk hele, hele leuke en positieve commentaar.
Dat, ja.
Ja.
En nu?
En nu, ja, dat is een beetje...
Wat ga je nu?
Nou, weet je, vorig jaar heb ik die hele Twitter zoekactie uitgezet onder het mom van ik ga een laatste poging doen om mijn biologische moeder proberen te vinden.
Yeah.
Overigens heb ik het altijd over mijn moeder, omdat ik herinneringen heb met name over mijn moeder, en ik had niet zo'n goede herinnering aan mijn vader.
Okay.
Dat was niet zo'n leuke man. Dus vandaar dat ik het altijd over mijn moeder heb.
Mm-hmm.
Mijn leads zijn een klein beetje opgedroogd. Ik heb er nog een aantal over. Maar die leads vormen eigenlijk alleen maar aanwijzing dat ik daadwerkelijk slachtoffer moet zijn geweest van kinderhandel, in plaats van dat het een aanwijzing is naar wie mijn familie of mijn moeder is.
Ja.
Dus dat is zeg maar minder leuk om uit te zoeken.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik het wel ga doen. Ik heb juist ook nog eergisteren met Ayomi erover gehad dat ik waarschijnlijk toch in november nog een keer naar Indonesië ga.
Okay.
Onder andere waarschijnlijk om een aantal dingen nog uit te pluizen, maar ook gewoon voor vakantie.
Mag ook.
Ja, ja, ik, vorig jaar ging dat niet omdat we echt van lockdown naar lockdown gingen. Dus nu zou ik graag ook een beetje willen relaxen.
Ja. Bij elke podcast zeg ik het weer opnieuw. Ik heb een soort van eindvraag en die wil ik iedereen stellen. En die luidt, wat zou jij zeggen tegen iemand die nog niks over adoptie weet?
Ja, het hangt een beetje van de instelling van de persoon ook af. Want je kan niets over adoptie weten en heel erg positief er tegenover staan. Maar je kan daar ook zeg maar al je twijfels over hebben. Ik probeer altijd een beetje eerst af te voelen hoe ze daar tegenover staan. Maar ik zal zeker zeggen, van nou, weet je, persoonlijk heb ik er niet zo'n goede ervaring mee.
Mm-hmm.
En dat is puur gewoon als je naar mijn achtergrond kijkt. Dus ik zal daar een klein beetje over vertellen. Maar wat dat betreft is iedereen vrij om zeg maar daarover zijn eigen mening te bepalen. Dus ik zal absoluut ook aanmoedigen om zeg maar wat meer erover te lezen. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn collega's kijk op werk, dat dit onderwerp was voor hen eigenlijk echt super nieuw. Terwijl ze allemaal in mensenrechten wereld zitten. Heel apart.
Oh ja.
Ik vergelijk mijn situatie altijd meer met de Handmaid's Tale.
Oh,
maar dan zeg maar mijn verhaal meer met Hannah. Zeg maar dat meisje wat dan wat ouder is en dus eigenlijk van June wordt weggenomen.
Yeah.
Want ik kan me zo voorstellen, nou ja, ze is dan al wat ouder. Maar op een gegeven moment ga je dus biologische moeder of ouders vergeten.
Yeah.
En dat is dus waar ik me dan wat meer kan identificeren.
Ja. Oh, dat vond ik heel erg, die scène dat zij... Heb je alles gezien?
Ja.
Ja, dat zij dan in dat glazen binnen zat en dat ze inderdaad niet June herkende. Oh. Ik wil je heel veel succes nog wensen met alle leads.
En dankjewel.
Fijne vakantie alvast.
Yes. Nou, jij gaat sneller. Dus.
Ja, klopt.
Ik ben heel benieuwd hoe je het nu ervaart in Sri Lanka. Want ik hoor dat de situatie...
Ja, nee, die is helemaal kut.
Mm-hmm.
Mag volgens mij wel schelden. Maar nee, dat is niet leuk. Dus ik ben inderdaad heel benieuwd. Waarschijnlijk komt dit online als ik terug ben. Maar dan... ik vind het zelf heel moeilijk om niet te gaan. Omdat het nu zo slecht gaat daar, denk ik van... Ja, dan voelt het te... privileged om soort van dan te zeggen van... oh, maar nu wordt het te heet onder mijn voeten, dus ga ik niet, want het is anders niet leuk.
Ja.
Dat voelt echt voor mij echt heel verwend of zo.
Ja.
Terwijl dat niemand, die gaat dat waarschijnlijk zo zien, want er is veel ellende daar. Maar toch, zo voelt dat wel. Heel erg bedankt.
Dankjewel. Succes met de podcast.
Thanks. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? Dan kan dat op Instagram bij @pink.cloud.project.